Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen, zo God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Het zal u wellicht uit de schriftlezing duidelijk geworden zijn, gemeente, wat de apostel bedoelt als hij zegt, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Deze dingen is de verzameling van die hele opsomming die voorafgaat aan onze tekst. Namelijk, wij zijn in hope zalig geworden. Desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, hij bidt voor ons. Wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Die hij verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En wanneer u enigszins op u in laat werken, die hele rij, die hele scala die de apostel hier weergeeft aan heilsfeiten en heilsdaden van God, dan kunt u die vraag zeer billijken. Deze dingen, dat hele complex, deels van wat in de raad van God was van eeuwigheid af, en wat Paulus bedoelt als hij schrijft die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd voor de schepping, voor de grondlegging der wereld, schrijft hij aan de Efeziërs. Deze dingen. En deze dingen, dat is evenzeer van wat vanuit die verkiezing wordt uitgewerkt in de tijd. Hij heeft ze geroepen. Hij heeft ze gerechtvaardigd, hij heeft ze verheerlijkt, hij heeft ze hoop op de zaligheid gegeven. Hij heeft het getuigenis van de Geest gegeven in hun gebeden, in hun zwakheden, deze dingen. Het is een volheid van zorg en heil, zoals een mens zich niet kan indenken. En als de apostel op een andere plaats van zichzelf zegt dat hij opgetrokken is geweest, eenmaal in zijn leven, tot in de hemel der hemelen toe en daar onuitsprekelijke dingen heeft gezien, dan zijn dit die onuitsprekelijke dingen. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Deze volheid van zorg en zaligheid. Deze keten van genade en heil. Maar het is een vraag. En het is niet zomaar een vraag in de ruimte. Het is een vraag die beantwoord moet worden. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? En daarmee wordt u dus voor die zaken gesteld. Dat is een aangelegen punt, dacht ik, in deze dienst. Die wil strekken ter voorbereiding en ter opening van de voorbereidingsweek op het heilige avondmaal. Dat is een vraag die zich richt aan degenen die belijdenis hebben gedaan. Jaren geleden of dit jaar, dat doet er niet toe. En die bij de voorbereiding op het heilige avondmaal opnieuw de vragen gesteld krijgen waar ze destijds ja op hebben gezegd. Dat is niet minder dan al uw heil en al uw zaligheid. Dat is niet minder dan dat u tevoren gekend, tevoren verordineerd, geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd dient te zijn. Aan u is die vraag gesteld. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En evenzeer wordt die vraag gesteld aan degenen die geen belijdenis hebben gedaan, nooit belijdenis hebben gedaan. En misschien wel op een leeftijd zijn gekomen dat ze daar hogelijk spijt van gekregen hebben, maar ze hebben het niet gedaan. En nu in de voorbereiding wordt u met dat tekort van God en Christus uit geconfronteerd. Niet zozeer van het avondmaal uit, maar van wat ik u daarnet heb genoemd, van deze keten van genade en heil, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij tevoren verordineerd. En wie heeft hij geroepen? Die heeft hij gerechtvaardigd. En die zullen het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. En die dragen het getuigenis van de Geest. En die komen ten avondmaal. U wordt voor deze vraag gesteld. Wat zegt u daarvan? Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Dat is geen retorische vraag, gemeente. U weet dat er vanaf de kansel nogal eens retorische vragen gesteld worden. Als er nou iemand zou opstaan in de gemeente die daar antwoord op gaf, dan zouden we toch wat vreemd kijken. Maar dit is geen retorische vraag. Dit is een vraag waar een antwoord op dient te komen. En ik zou het u niet kwalijk nemen wanneer er iemand uit de volheid van het gemoed daar amen op zou zeggen in deze dienst. Daar is een vraag waar een antwoord op dient te komen, getuige ook wat erop volgt. Deze vraag is bij de apostel Paulus in Romeinen 8 de inleiding tot een lied, een hymne. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat uitloopt in nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde God. Dat is een hymne, dat is een lied. Een antwoord op deze vraag. Deze vraag is evenmin te ontwijken als de vraag die destijds Christus aan zijn apostelen heeft gesteld. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En er zou veel, zeer veel gewonnen zijn ten opzichte van de bediening van het heilige avondmaal. En er zou veel, zeer veel gewonnen zijn ten opzichte van de manier waarop er in de gemeente wordt omgegaan met de openbare belijdenis van het geloof. Wanneer wij tot die erkenning kwamen dat wij om deze vraag niet heen kunnen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Een natuurlijk mens is de grootst denkbare dwaas. Hij hoort het evangelie. En hij krijgt in dat evangelie, want dat is de zin van de prediking, alle heil, zoals ik u dat nu een en andermaal heb opgesomd, welmenend aangeboden. En niet alleen aangeboden, alsof u ermee kon doen en laten wat u wilde, maar u krijgt het op uw ziel gebonden, op uw hart gebonden, op uw geweten gebonden, in uw verstand blijft het haken. En wat gebeurt er dan met zo'n mens? Dan gaat hij zich verzetten. Met alle macht, met alle argwaan, met alle achterdocht die in hem is. En waarom dat? Is het zo kwaad wat er verkondigd wordt? Is het zo malitieus? Voert het hem zo naar de nedergang? Nee, totaal niet. Het is het heil en het is de zaligheid dat hem verkondigd wordt. Vanwaar dan dat verzet? Omdat wij die mensen zijn die die achterdocht, dat wantrouwen in ons ronddragen jegens God. En omdat het hier gaat om Gods heil. En nu wilde ik u zeggen, laat u dat verzet maar los. Want dat baat u niet. En dan wilt u nu misschien nu, om die onontwijkbare vraag, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen, heen komen. En misschien redt u dat nog een heel eind ook. Dan komt er voor u en voor mij, want we zijn toch orthodox en dat weten we nog wel. Allemaal een uur in ons leven of daarna. Dat we om deze vraag niet heen kunnen. En dat deze volheid van heil inderdaad een onontwijkbare zaak voor ons wordt. Dat de eeuwigheid op ons hart gaat drukken. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? In plaats van een retorische vraag geldt deze vraag voor alle generaties na Christus. U moet er eens op letten dat deze dingen, die hele rij die ik u genoemd heb, deze dingen allemaal in de voltooid tegenwoordige tijd staan. God heeft gekend, God heeft verordineerd, God heeft geroepen, God heeft geheiligd, God heeft verheerlijkt. Voltooid tegenwoordige tijd, u mag ook zeggen dat is het volbrachte werk van God, hij is daar nog mee bezig. En toch is het een volbracht werk. Het is de volheid van heil. Dat is voltooid tegenwoordige tijd. Maar als de apostel zegt, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Dan gebruikt hij zeer bewust de toekomstige tijd. Want hij ziet op al die generaties aan wie dit evangelie gepredikt wordt. En dat zal gaan tot in het laatste nageslacht toe. Dus op al dat heil. Op heel die volheid, op heel dat volbrachte werk Gods volgt nu. Van geslacht tot geslacht wil Paulus zeggen. Deze vraag, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En dan begrijpt u wel. Als het om zulke zaken gaat. Als de voorkennis van God. Als de voorverordinering van God om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig gemaakt te worden. Om de roeping. Om de rechtvaardiging. Om de verheerlijking, om het in hopen zalig geworden zijn. Om het getuigenis van de geest in onze zwakheden en gebeden. Als het dan om zoveel gaat, dan is het die volheid van heil. die het evangelie en de vraag van het evangelie, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen, pregnant maakt, drukkend, op u en mijn hart, op u en mijn geweten. En dat geldt ouderen en dat geldt jongeren, zoals ik daar straks gezegd heb, dat die vraag geldt degenen die belijdenis hebben gedaan en degenen die het nooit hebben gedaan. Het is groot en goed als een oudere gedrongen wordt tot verklaring van wie Christus voor hem of haar is. En ik had het grote voorrecht dat ik 2 weken terug iemand van zeer oude leeftijd, die tot duidelijkheid en helderheid was gekomen wie Christus voor haar was en in haar was, tot lidmate mocht bevestigen. Dat kan gebeuren, dat is een zegen. En wij zitten veel aan die zegeningen vast. Wij verkijken ons misschien daar wat op. En dan zeggen we, kijk, dat is het. Ja, dat is het. Maar evenzeer is het belangrijk dat de jonge mensen die hier in de kerk zijn, op de catechisatie, op de verenigingen, in de gezinnen waar ze thuis horen, onder de prediking waaronder ze verkeren, geconfronteerd worden met deze vragen en met deze volheid van heil. Wij hoeven de verkiezing niet weg te moffelen voor mensen van 16. Alsof dat te zwaar zou zijn. En wij hoeven de voorkennis van God niet weg te moffelen voor mensen die op hun puberale leeftijd zijn. Alsof dat niet zou kunnen dragen. Als men alles kan dragen wat de wereld te bieden heeft, dan kan men ook deze prediking dragen. En ook tot hen geldt, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wat dunkt u van de Christus? En als er nu rond deze vragen geen duidelijkheid is, gemeente, in een positieve of in een negatieve zin, dan zal een gemeente bij alle zegeningen die er in het gemeentelijke leven kunnen zijn en die er ongetwijfeld ook wel bij u zullen zijn, dan zal een gemeente toch in het vagere, in het onzekere blijven hangen wat betreft de toegang tot het heilige avondmaal en wat betreft het belijdenis doen van het geloof. Het laatste wat ik van die vraag wilde zeggen is dat ze een conclusie vormt van al dat voorgaande heil dat ik nu niet meer zal opsommen. Dat woordje dan, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen, betekent namelijk in de letterlijke tekst zoveel als dus. Dus nadat Paulus dat allemaal heeft verklaard van God uit, zegt hij, wat zullen wij dus tot deze dingen zeggen. Wanneer en de voorverordinering en de voorkennis Gods en de roeping en de rechtvaardiging en de verheerlijking ons met zulke klem en in zulke overvloedige mate gepredikt worden, dan komt dat zo op u en mij aan dat we het gaan voelen. Dat ons diepste, dat ons hart, dat ons geweten, hoe zal ik het zeggen, dat uw hele gevoels- en zielenleven daarin wordt geraakt als door een pijl. En bij wijze van conclusie en bij wijze van consequentie van al die grote zaligheid die u verkondigd wordt, gaat spreken in uw binnenste. Uw geweten, u gaat vragen stellen. Uw ziel met u wil overeenkomen over uw heil, over uw houding ten opzichte van God. En Calvijn heeft gezegd, wat ook het evangelie tegen mag zijn, het evangelie heeft het geweten van de mens altijd mee. Dus onderdrukt u dat alstublieft niet. Wanneer deze consequentie, deze conclusie verstaan wordt, dan komt er een vraag op in ons binnenste. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Dat is de vraag van de soldaten en van de tollenaars die zich begeven in het gezelschap van Johannes de Doper. En wij, wat moeten wij doen? En daar krijgen ze een antwoord op. Mensen die van hun geweten overtuigd zijn. Dat is de vraag van de 3000 op de eerste Pinksterdag. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? En ze krijgen er een antwoord op en ze komen ermee tot ruimte. Dat is de vraag van de cipier in Filippi. Dat hij licht eiste en bevende naar binnen sprong en op zijn knieën ging en vroeg, wat moet ik doen? Mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? En hij kreeg er een antwoord op en hij werd zalig. Gelukkig, als een gemeente zo geprikt, zo gestoken wordt door de angel van het zijwet, het zij-evangelie of beide, maar in elk geval zo geprikt en zo gestoken dat ze opveert, dat er leven in de brouwerij komt en dat de nood openbaar wordt en dat het gevoel en het geweten gaan spreken. Daar daagt de zelfbeproeving tot het heilige avondmaal. En daar is men niet ver van het koninkrijk Gods. En nu is er nog een andere exegese van deze tekst. Paulus en de Romeinen, zo zegt men aan wie hij schrijft, en die hij bedoelt met dat eenvoudige woordje wij, wat zullen wij dan zeggen? Dat zijn niet de eerste de besten, maar dat zijn volgens het opschrift van de brief geroepen heiligen en geliefden Gods. Voor hen is de ontmoeting met deze hele volheid van Gods heil, van voorverordinering, voorkennis, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking, niet meer een oorzaak tot de eerste bekering tot het geloof, maar wel een reden tot grote verwondering en een dagelijkse bekering. Dat alles tezamen genomen wat de apostel bedoelt met deze dingen, is zulk een overvloed van genade, gemeente, dat al was u een geoefende christen, zelfs geen christenhart kan bevatten wat de hoop der heerlijkheid is, laat staan verwerken. Waar is het dan voor gezegd? Het is aanleiding tot een gedurige verwondering en een verbazing, een gedurige verootmoediging en bekering. En elke christen die daarin komt, die van de voorkennis tot de voorverordinering tot gelijkvormigheid aan Christus beeld wordt geleid, en die wordt geleid tot de rechtvaardiging, en die wordt geleid tot de verheerlijking en tot de hoop der zaligheid, ongeacht of de volgorde in Gods raad nu precies dezelfde is als in onze bekering. Dat laten we maar voor wat het is. Maar ieder die daarbij komt, die deze dingen op zijn hart gedrukt krijgt, die deze dingen in zijn hart voelt komen, die erbij bepaald wordt, die valt van de ene verbazing in de andere. En niet alleen van de ene verbazing, maar die komt van de ene dagelijkse bekering tot de andere. En dan heeft hij het zelf nog niet verricht. Maar dan is het dit overwicht van zaligheid dat een mens met bekeert met een dagelijkse bekering. Zodat wij gaan zeggen, is dat alles voor mij? Voor mij de voorkennis. En voor mij de voorverordinering. En voor mij de hoop om zalig te worden. En voor mij het getuigenis des geestes. En voor mij de roeping en de rechtvaardigmaking en de heiligmaking en de hoop op de heerlijkmaking voor mij. Wat zullen wij antwoorden op zulke volheid? Dan zeggen we met de koningin van Sheba, de helft was ons niet aangezegd toen we het gerucht van Christus hoorden. Job was een rechtvaardig man, oprecht en vroom, Godvrezend en wijkend van het kwaad. Maar het was wat anders toen hij zei, na even zoveel hoofdzukken, met het gehoor van het oor heb ik van u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Dat was wat anders. En zo is het ook wat anders, gemeente, wanneer een mens voor het eerst tot genade gebracht wordt, tot overtuiging gebracht wordt, tot inwinning wordt gebracht. En hij wordt dan later door Gods genade verzegeld aan het hart van God. En hij wordt dan later door Gods genade verzegeld dat hij een parel is aan de middelaarstroom van Christus. Dat zal in Zwolle wel geen onbekend geluid zijn. En hij wordt dan later verzegeld dat hij voorgekend geweest is voordat zijn ouders nog een gedachte aan hem hadden. Voordat er een schepping bestond. En dat hij geroepen is om gerechtvaardigd te worden. En dat hij gerechtvaardigd is om verheerlijkt te worden. En om voor eeuwig met God te zijn. Kijk dat. De helft was ons niet aangezegd. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En wat ik nou wilde vragen aan degenen die in beginsel dat leven kennen, volk van God, dat mag ik toch wel zeggen. Kent u dat nou ook? Deze oefening. Deze begeerte. Om niet een pas op de plaats te maken, maar om voortgeleid te worden. En voor te gaan tot de volmaaktheid. Zoals er ergens in de brief aan de Hebreeën staat. Kent u dat? Deze verwandering, dat is een blijk dat God met u van doen heeft. En dat is een blijk dat u in Gods wonderbare leven begrepen bent. Dat zal u moed geven tot het avondmaal. En dat zal de voorbereiding niet bij al die starre en dode puntjes laten zitten, waar het meestal bij ons op vast zit. En nu wilde ik nog wat zeggen van het tweede deel van de tekst. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Nu wat er te zeggen valt, dat is geen dorre reden. Dat is geen logische toespraak. En dat is geen wetenschappelijke verhandeling. Waarbij de apostel Paulus zegt, kijk mensen, ik zal jullie dat eens even verklaren. Dat zit zus en zo in elkaar. weet wel dat er ook in de kringen van Gods kerk mensen zijn die dat met een zekere helderheid kunnen verklaren. En toch ben ik er altijd beducht voor. Omdat als de apostel Paulus een en andermaal over al deze zaken gaat handelen, hij tot een loflied komt. Het is een hymne, het is een lied. Dat valt er te zeggen. De organist Wijke Asma heeft eens een keer op een congres gezegd, waar het spreken ophoudt, daar begint de muziek, een wat dubieuze uitspraak, omdat het tenslotte ook een spreken op muziek is. Maar wat hij bedoelde, dat vindt u hier wel terug. Wat nog door Paulus, nog door iemand aan volheid Gods kan worden uitgelegd, wat niemand van u, zelfs de meest door- en ingeleide christen, kan verklaren aan het leven der eeuwigheid. Dat moet bezongen worden. Zoals wanneer de apostel gesproken heeft over onuitsprekelijke dingen. Hij in een ander deel van die brief een lied geeft, het lied der liefde. Dat moet bezongen worden. Daar is een volheid van God die niet kan worden uitgezegd, maar die wel kan worden bezongen. En daarom wordt er gezongen, gemeente, aan de avondmaalstafel. Dat is niet tot tijdvulling, maar dat is wezenlijk. En daarom wordt er gezongen in onze erediensten. En dat is niet om elkaar op een stichtelijke manier bezig te houden, maar dat is wezenlijk. Zo worden de zaken Gods aan de orde gesteld, zingende. En daarom wordt er hopelijk gezongen in uw huizen. En wat wordt er weinig gezongen bij ons? Laten we maar eerlijk zijn. En dan mag u uw eigen huisgezin nagaan en ik het mijne. Maar daarom wordt er toch hopelijk eens een keer gezongen van de wegen en de goedertierenheden des Heren. En dat is wezenlijk. En dan wordt er gezongen door en uit het hart van deze rijkdom. En dan wordt er van gezongen in de eeuwigheid. Er zijn een hele hoop liederen van deze wereld die vervelend zijn. En u vergeven mij de uitdrukking op den duur stom vervelend. En waarom? Ze zitten technisch echt wel goed in elkaar. Omdat er geen oorzaak is in deze wereld om te zingen. Omdat er geen reden voor is. En dat is nou het verschil met dit lied dat u in Romeinen 8 vindt. Daar is reden voor. Wat voor een reden? Die hij tevoren gekend heeft. Heeft hij tevoren verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Heeft hij geroepen, heeft hij gerechtvaardigd. Heeft hij verheerlijkt, is dat een reden of niet? Gods volk heeft reden en reden ten over om te zingen van Gods daden en zijn volmaakte werk dat het hart verheugt. Dat is dus een zingen met recht. Rekent u erop dat als er in een openbare eredienst naar waarde van God gezongen wordt, dat dat een wettige plaats van Gods wegen heeft op deze aarde. Dat dat een neerslag is, laat ik niet te hoog grijpen, maar toch in alle geval van engelenzang op deze aarde. Het is ook een zingen met orde. Dat hele lied uit Romeinen 8 verraadt de heilsorde. En wat u in het gedeelte dat aan onze tekst vooraf gaat, in de versen 24 tot 30 uit de raad van God nu zo gehoord hebt, wat ik met die grote woorden even zo heb aangeduid, dat vindt u van stukje tot beetje terug in dat zegenlied, die hymne die op onze tekst volgt. Met andere woorden, daar antwoordt de gemeente op datgene dat haar van Gods wegen verklaard is, zingend. Wij moeten, en veel donkerheid rond het avondmaal zou ermee bestreden worden, wij moeten zowel in onze gebeden als in wat we zingen, wat bewuster de orde van God en van zijn heil aanhouden. En wat is dan het eerste van dit lied? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God, dat is hier God de Vader. God, dat is hier de God die ons tevoren gekend heeft. Die ons tevoren verordineerd heeft. Die God. Zo God voor ons is. Sedert wanneer is Hij voor ons? Dat is Hij van eeuwigheid afgemeend. Dat is Hij voor elks geboorte. Dat is Hij toen Hij met eerbied gezegd nog alleen was. Dat is voor de schepping van hemel en aarde. Denk u eens in. Allen die de Heere in meerdere of mindere mate kent, Hij is voor u. Van tijden af toen gij nog geen gedachte over Hem kon hebben. Toen uw ouders nog niet leefden, toen uw voorouders nog niet leefden, toen Adam nog niet leefde, toen was God er. En Hij was voor het volk dat Hij zich ten erve verkoren had. Dat is een wonder, hebt u dat wel eens beleden? Hij had goede gedachten over u toen hij nog alleen was met de Zoon en met de Heilige Geest. Gij zijt niet alleen een voorwerp geweest, maar als ik dat zo mag uitdrukken, gij zijt een onderwerp geweest van Gods raad. Toen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest tezamen raad gehouden hebben, hebt u hem daar wel eens voor gedankt? En dan krijg je al die problemen die er vastzitten aan onze avondmaalspraktijk, gemeente. Wat is dat klein, vergeleken met wat ons hier verkondigd wordt. Al onze moeite, al onze strijd, al die dingen die ons verhinderen of die wij als stenen op de weg ervaren. Dat zou toch als sneeuw voor de zon verdwijnen in de week van voorbereiding. Als de gemeente houvast kreeg aan de verkiezing Gods van eeuwigheid. Ja, zegt u dominee, u gaat er nou maar vanuit dat er een volk van God in ons midden is. Maar nou, degenen die dat geloof niet hebben, hoe moet dat? Ja, gemeente, het evangelie van hedenmorgen, dat is in alle gevallen een evangelie waardoor dode zondaars levend gemaakt kunnen worden en ook metterdaad worden. En verder is dat evangelie van hedenmorgen een evangelie dat in alle geval stamt uit diezelfde vredesraad waarin God zijn volk verkoren heeft. Dus of u er nu oren voor hebt of niet, of u er nu een hart voor hebt of niet, maar in alle geval wordt er in deze dienst een contact gelegd, zover als dit evangelie gepredikt wordt, er wordt een contact gelegd vanuit Gods eeuwige verkiezing naar u. Of u dat wilt of niet, dat is een tweede. Laat u gezeggen. En wat zullen wij dan zeggen? Zo God voor ons is, mag ik het eens omgekeerd vragen. Heeft hij ooit doen merken dat hij tegen u is? Hebt u reden om de Heere en zijn woord te wantrouwen en hem van kwade bedoelingen te verdenken? Heeft hij het daarnaar gemaakt? Bedenk eens waarom wij deze trouwe God zo wantrouwen. En laten we ons bekeren eer dat dat sacrament van zijn volmaakte liefde tegen ons gaat getuigen. Zo God voor ons is, u voelt wel aan de woorden van de hymne dat het hier niet meer gaat om een eerste bekering. Hier spreken christenen. Het is niet meer de vraag wie zal tegen God zijn, maar wie zal tegen ons zijn. Ja, gemeente, als er iets wezenlijk is voor het christendom, dan is het een strijd. Een strijd van het geloof. Wie zal tegen ons zijn? En als u dat aan alle kanten ervaart, dan zou ik willen zeggen, weeg eens, christenen. Hoe hij voor u was, van eeuwigheid af. En hoe hij voor u is, nu hij die wonderlijke verkiezing uitwerkt in uw roeping, in uw rechtvaardiging, in uw verheerlijking. Weeg dat eens tegen elkaar af. En dan al die dingen die tegen u zijn, uw vlees, de beproevingen, de strijd van de Satan, de wereldgelijkvormigheid, het lijden dat zeer haast voorbij gaat. En de tekst zegt, wie zal tegen ons zijn? Is dat alles dat tegen ons schijnt, inderdaad tegen ons? Is het te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, zo God voor ons is? Laten we dan maar niet spreken over die heerlijkheid, maar over God, zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Maar dat niet alleen, de tekst beduidt dat wanneer God voor u is, zelfs wat tegen u schijnt te zijn, nog voor u moet dienen. In ditzelfde gedeelte staat er, alle dingen moeten medewerken voor degenen die God lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Die voor u is, is de God van de voorbeschikking. Is de God van de voorzienigheid, is de God van de verkiezing, zegt Paulus. Is de schepper van hemel en aarde. En dan moet u eens gaan wegen al datgene dat u tegen is in deze week van voorbereiding. En som het dan maar op en leg het maar voor de Heere neer. En leg het maar in de weegschaal van zijn gerechtigheid, dat mag. Wat denkt u? Als de Heere de schepper van de hemel en de aarde is, is er dan één beproeving die u aangaat die hij niet weet? En is er dan één beproeving die u aangaat die hij niet stuurt? En is er dan één tegenspoed die u aangaat die hij niet op uw weg heeft geplaatst om u precies op de plaats te krijgen waar hij u hebben wil? Dan levert elke strijd de overwinning op, gemeente. En dan is die God die u roept aan zijn tafel geen halve God, dan is hij de hele God. Van de voorbestemming af tot de verheerlijking toe. En dan bewijst hij dat. Doordat niemand of niets ons meer tegen is. En dan moet u dat goed verstaan. Ik bedoel dat niet van dat soort. Dat iedereen op aarde lief voor ons gaat worden. Dat zullen we echt niet beleven. Maar ik bedoel het in die zin zoals Petrus het heeft bedoeld. Als hij schrijft aan een gemeente in de vervolging. In de vervolging nota bene. En wie is het die u kwaad doen zal? Als God zich schuift tussen ons en het gevaar in zijn zoon. Tussen ons en de vijanden in zijn zoon door zijn geest. Dan moeten de vijanden medewerken ten goede. Dat moest ook bij de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Is wat meer begrepen en verstaan en gehoord en overwogen worden. Opdat het niet op zulke kleine dingetjes allemaal vast zal zitten, gemeente. Want bij God zit het niet op zulke dingetjes vast. Die ons nodigt is de schepper van de hemel en van de aarde. Die ons nodigt is de regeerder en voleinder van alle dingen. En als nu God meer is dan mijn hart dat mij veroordeelt. En ik ben daarin uitgepraat. En ik moet vallen voor zijn roeping. En ik kijk om mij heen en ik zie alles wat mij tegen zou kunnen zijn. Dan moet er gelijk bij gezegd worden dat hij als schepper en voleinder ook meer is dan alles wat mij tegen is. En nu nog iets over het slot, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Het eerste deel van de hymne ging over het wonder van de voorzienigheid en van de verkiezing. En het tweede deel gaat over het hart van die twee, namelijk de verzoening. Wij worden hier, de woordkeus wijst dat uit in het Grieks, dat moet u maar van me geloven, teruggebracht naar Genesis 22, vandaar dat ik dat hoofdstuk daar straks gelezen heb. Wij worden gebracht op de Moria, u weet wat daar gebeurt, daar is een vader, Abraham, die zijn zoon slachten moet. Maar op het moment dat het zal gebeuren, dan is er een engel des Heren die zegt, Abraham, strek uw hand niet uit naar de jongen, doe hem niets. Want ik weet dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden. Hij mag hem sparen. Die Moria blijkt later de Sion te zijn, waar de offers der verzoening worden gebracht. Die Moria blijkt later in het Nieuwe Testament het nodige te maken te hebben met de berg, de heuvel Golgotha. En wat nu in Genesis 22 gebeurt, zegt Paulus, dat gebeurt als pendant ook op Golgotha, alleen met één verschil. Daar is weer een vader die één zoon heeft, uw enige, die gij lief hebt. Tot die vader wordt niet gezegd, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, want dat was hij al van plan met eerbied gezegd. Dat hoefde niet gezegd te worden. Maar tot die vader wordt dan ook niet gezegd, bedoelt Paulus. Spaar uw zoon, strek uw hand niet uit en doe hem niets. Deze vader heeft zijn zoon niet gespaard. Waarom? Om ons die vleeselijk zijn. Verkocht onder de zonde. En dan noem ik maar een paar termen uit deze brief. Om ons die alleen maar weten van wat ons tegen is. Om ons bastards, uitgeworpenen, kinderen des toorns, zegt de doopsformulier. Kinderen van de dienstbaren, zegt Paulus in de Galatenbrief. Ismaëlieten. En nu het punt. Als dan God voor zulke mensen is en zijn eigen zoon voor hen overgeeft, voegt toe tot in de dood, dan is dit het wonder van alle wonderen en waard om bezongen te worden. Zoals tot in eeuwigheid gezongen zal worden van het lam dat geslacht is. En waarom leg ik daar zo'n nadruk op? Dat is eenvoudig, gemeente, want waarom gaat het bij het avondmaal toch om zijn vlees en bloed? Dat geestelijk met de mond van het geloof genuttigd wordt. En u zegt Paulus, die zijn eigen zoon, zijn geliefde zoon, zijn enige zoon, tot in de dood voor ons allen, dat is die hele gemeente, zijn lichaam, heeft overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hoe niet? Dat is een uitdrukking die zoveel betekent als, zou het mogelijk zijn dat niet? Stel u eens voor, gemeente, en hier gaat het nu over het avondmaal. Stel u eens voor, zou het mogelijk zijn? Dat God wel zijn eigen zoon gaf tot in de dood voor ons allen. En diezelfde allen, en dan weet u wel wie ik bedoel, niet begiftigd met geloof om hem en al zijn weldaden te ontvangen. zou het mogelijk zijn dat hij wel het vlees en bloed van zijn zoon schenkt. En niet de vrijmoedigheid en de toegang tot de tafel om dat vlees en bloed op een geloofsmanier te nuttigen. Zou het mogelijk zijn dat de Heere, die alle dingen weet en die alle dingen bestuurt, de grootste gave schenkt. En dat de Heere zou vergeten die kleine gave, waardoor wij hem deelachtig worden, hem geloven. Hem eten en drinken en hem lieven en loven. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Gaat u het voelen wat een gewicht dat heeft? En dan moet u het begin van de tekst en het slot nog eens met elkaar vergelijken. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Hoe zal God ons met hem niet alle dingen schenken? Daar wordt hetzelfde bedoeld. Deze dingen, alle dingen. Betrek ze maar gerust op elkaar, het begin en het eind van de tekst. En dan weet u gelijk wat u met Christus zult krijgen. Wat krijgt u met Christus? Deze dingen. De hoop om zalig te worden. De geest om uw zwakheden mede te hulp te komen en om voor u te bidden. De kennis van de voorkennis Gods. De zekerheid dat u verordineerd bent in zijn handpalmen gegraveerd. Uw roeping. Uw rechtvaardiging, uw verheerlijking. En datzelfde waarmee Paulus deze tekst begint. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Daar eindigt hij nu ook deze tekst mee. Hoe zal hij ons met Christus niet alle dingen schenken? En nou niet alles in een platvloerse wereldse zin, dat begrijpt u wel. Alle dingen, dat is hier bedoeld, alles wat in het gezelschap van Christus past. Alles wat tot zijn tafel dient, alles wat zijn lof vermeerdert, alles wat uit zijn gaven en zegeningen afdaalt, alles wat in de gemeenschap der heiligen thuis hoort. Hoe zal hij ons niet alle dingen met hem schenken? Gaat het dan om ons? Nee, gemeente, het gaat niet om u en het gaat niet om mij en dat maakt de zaak niet moeilijker. Maar dat maakt de zaak alleen maar makkelijker. En laat ik nu met die toepassing mogen eindigen. Het Griekse werkwoord dat de apostel gebruikt voor schenken, houdt niet in iets dat uit het bezit van de een overgaat in het bezit van de ander en die steekt het in zijn zak. Maar het woord voor schenken betekent hier dat geschonken worden de charismata, de geestesgaven tot opbouw van het lichaam van Christus. God schenkt dus geen bezit, maar God schenkt wat u op uw plaats met uw gaven en aanleg nodig hebt. Om zijn lichaam, zijn naam, zijn faam, zijn woord en zijn eer te dienen. Vandaar dat dat werkwoord samenhangt met dat bekende woord voor charismata, de geestesgaven tot opbouw van het lichaam van Christus. Wel u. Met de gave van Christus in uw midden. En in uw leven, u die hier zat te luisteren. Met de gave van Christus zal hij u alle dingen schenken. En als de Heere dan nodig tot zijn tafel, tot zijn avondmaal. En u zult op grond van die Christus, van die geschonken Christus aangaan. Dan zult u niet zijn avondmaal stelen. Maar dan zult u iets nemen wat u geschonken wordt met Christus. En dan zult u ervaren dat met hem geschonken wordt wat dient tot opbouw der heiligen en tot de mate der volheid van Christus. Dan bedoelt u ook uzelf niet, maar dan bedoelt u hem, om wiens wil God ons verordineerd heeft, om aan zijn beeld gelijkvormig gemaakt te worden, want hij moest de eerstgeborene zijn onder vele broeders, en waar het om zijn eer gaat, daar wordt aan zijn tafel en onder het woord vervuld de belofte dat God zal zijn in Christus, alles en in allen. Amen.